Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 25, het vierde en het zevende vers. Psalm 25, het vierde, zeren goedheid kent geen palen, en het zevende, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Des Heren lezen we in het Johannesevangelie, het 20e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Johannes 20, vers 1 tot en met 18. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van de 21ste psalm. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg als het nog duister was naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit, de andere discipel, en zij kwamen tot het graf en die twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen en de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde, want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. Ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, spreken dan ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond is uit het gelezen schriftgedeelte, het 20e hoofdstuk van het Johannesevangelie en daarvan het 16e vers. Johannes 20, het 16e vers. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende zeide tot hem: Rabboni. Hetwelk is gezegd, meester. Laten we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken om zijn zegen te bidden. Heere, wilt u aan ons denken vanavond, als wij opnieuw rondom uw woord samengekomen mogen gaan luisteren naar wat u vanuit het evangelie van de opstanding van de Heere Jezus ons te zeggen hebt. En dat is een rijke boodschap die ons verkondigd wordt als de schriften ons meedelen dat Christus de levende is, die ook het leven geeft. En wat heeft hij dat gedaan direct bij zijn opstanding al? Terstond nadat hij uit de dood verrezen is, is hij heen gegaan om zijn bedroefde discipelen en discipelinnen op te beuren. Om hen die in hun droefheid en ellende ter neer zaten, de vreugde te schenken waar hij zelf deel aan kreeg. Wat heeft hij het gedaan in getrouwheid? Wat heeft hij het gedaan in waarachtige liefde tot al de zijnen? En wat was hij bewogen met hun lot? En hij heeft zichzelf geen rust gegund totdat hij ze gevonden had en totdat zij in hem het leven en de vrede gevonden hadden. Heere, zo hebt u uzelf betoond op de dag van uw verrijzenis. U hebt bewezen dat u een hart hebt dat voor uw schapen klopt. U hebt het bewezen, Heere, dat ge gekomen zijt, zoals u als de grote herder zelf eens getuigde, opdat zij het leven zouden hebben en opdat ze overvloed zouden hebben. We bidden van u, Heere, dat gij datzelfde werk ook in ons midden wil doen. U kent ze in ons midden die u nodig hebben. U weet wie het zijn wie er hard naar u uitgaat. En die wellicht van zichzelf moeten getuigen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedachte herder heeft verloren. Zoekt u ze op, Heere, en wilt u met uw genade in hun leven opnieuw komen, en wilt u ze terechtbrengen, wilt u ze onder uw vleugelen dekken, wilt u ze uw vertroostingen en uw genade schenken, wilt u opbeuren die ter neer gebogen zijn, wilt u vreugde schenken waar de vreugde stuk is. Wilt u bemoedigen waar zwakheid en moedeloosheid is. Heere, geef dat uw volk zich in u de Heere mag verblijden. En dat zij die op welke wijze dan ook in het duister verkeren, vanwege de zonde die nog in hen woont en vanwege de tekortkomingen die ze bij zichzelf bespeuren, en vanwege het feit dat gij rechtvaardig uw aangezicht hebt moeten verbergen, en vanwege de beslommeringen van dit leven waar ze weer in opgegaan zijn, en vanwege al die dingen, Heere, die zo in de weg kunnen gaan staan. Heere, wilt u geven dat degene die in het duister dwalen toch weer iets van dat licht des levens mogen aanschouwen. En dat u heerlijk mocht zijn in hun leven. Heere, u zelf moet dat bewerken. Dat kan zelfs geen engel. De engelen konden het ook niet bij de vrouwen. Ze konden de duisternis niet verdrijven en het licht niet brengen in die duistere harten. U alleen hebt dat gedaan. En nu bidden wij van u, Heere, wilt gij dan zo ook in ontferming aan uw volk gedenken en ons bezoeken met uw heil, opdat er ook zo vandaag nog echt iets van de vreugde en van het leven en van de kracht van Pasen gekend mag worden. Heere, we bidden van u dat u niet vergeten wilt degenen die u niet kennen. Het is waar, op de dag van uw verrijzenis bent u niet naar uw vijanden gegaan. En u hebt geen bezoek gebracht aan degenen die u haten. Heere, voor hen was de genadetijd wat uw persoonlijke verschijningen betreft voorbij. En toch mochten ook de vijanden het horen. Al was het dan uit de mond van de gevluchte wachters. Ze hebben het toch gehoord, Heere, dat er een wonder geschied is. En al wilden ze het dan niet geloven, het is hen toch geboodschapt. En de discipelen hebben opdracht gekregen om uit te gaan in de gehele wereld. En om overal in uw naam te prediken, bekering en vergeving van zonden. En ge hebt het toch ook gedaan in de dagen na Pasen en na Pinksteren. Toen hebt ge ook uit de kring van uw vijanden die zich lang verzet hebben en die zich tegen uw roepstemmen in verhard hebben, er toch ook nog velen toegebracht die gij nu al eeuwen geleden zalig gemaakt hebt. Heren, dat bewijst dat u toch ook die genadige ontfermer zijt, die uw genade wilt verheerlijken aan vijanden trouwens. En zo beleeft toch ieder het die uw genade leert kennen. Die wordt toch ook als een vijand met God verzoend. Die kan van zichzelf toch niet zeggen dat hij u gezocht heeft en dat hij u gunstig gezind was en dat hij uit eigen beweging naar u is gaan vragen. Ieder die het in waarheid van u en van uw geest leert, die zal toch moeten belijden dat hij, dat zij, dat zelf niet bewerkt hebben. Integendeel, zonde en ongerechtigheden waren ons deel. En we zouden daarin voortgegaan zijn, Heere, als u ons niet stilhield. En we zouden daarin voortgegaan zijn in het ongeloven, in de verwerping van u en van uw genade, als gij uzelf niet dierbaarheid gegeven had voor het oog dat van nature gesloten was. Heere, zo wilt gij het toch nog doen. Breng dan ook zondaren op hun knieën, waar zij schuld leren belijden en waar ze om genade leren bidden. En wilt gij uw genade, Heere, verheerlijken op deze dag. Als ge dat doet, Heere, dan zal het inderdaad tot eer van uw naam zijn. Zo hebt u het ook gedaan op de dag van uw opstanding, Heere. Toen is alles wat gij gedaan hebt ook uitgelopen op de verheerlijking van uw deugden. Toen hebben de vrouwen, toen hebben de discipelen, toen hebben ze het met elkaar en toen hebben ze het heel persoonlijk toch ook zo mogen beleven dat het alles uitliep op de grootmaking van uw naam, Heere. En toen zijn ze geëindigd in God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Wilt u dat weergeven? Heere, vergeef ons dan onze zonden en bewaar ons voor de zonde. En wilt u in ons midden zijn, niet alleen in ons midden, maar overal waar uw naam verkondigd wordt, waar het evangelie geboodschapt wordt, wilt u erbij zijn, Heere, wilt u erin meekomen en wilt u alle die gij roept om dit werk in dienst van het evangelie te verrichten, de bekwaamheid geven die ze nodig hebben. Wilt u verheerlijken, Heere, uw grote deugden, de deugd van uw almacht, als u triomfeert over de werken der duisternis, de deugd van uw barmhartigheid, als gij opzoekt het ellendige en het verlorene, de deugd van uw genade, als gij u inlaat met onwaardigen, de deugd van uw gerechtigheid, als u inderdaad op grond van het recht verlossing schenkt aan zondaren, en dat alleen om de verdiensten van Christus. Heere, wilt u ervoor zorgen dat er zo langs de weg die gij van eeuwigheid hebt uitgedacht, langs dat plan, dat vastgemaakt bestek van uw gunst bewijzen, ook vandaag nog een gemeente vergaderd mag worden, en dat zo Satans rijk mag worden verbroken. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 119, het 87ste en het 88ste vers. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, en gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Na zijn opstanding is de Heer Jezus aan zijn discipelen verschenen. Aan sommigen apart, aan anderen in gezelschap van elkaar. Maar hij heeft zijn discipelen, die allen in droefheid en in verdriet verkeerden na de Goede Vrijdag, niet in hun ellende achtergelaten. Hij is gekomen, hij heeft hen bezocht, hij heeft tot hen gesproken, hij heeft hen opgebeurd, hij heeft hun ziel verkwikt. Hij heeft hen opdrachten, bevelen gegeven voor de tijd die zou aanbreken als hij niet meer bij hen op aarde zou zijn. En als zij dan in zijn naam zouden moeten uitgaan om het evangelie te verkondigen over de gehele wereld. En in al die verschijningen heeft hij, en dat zou ik toch eigenlijk het eerste moeten noemen, steeds maar weer bewijs gevoerd, bewijs gegeven, dat hij waarlijk opgestaan is. Dat is geen fantasie, dat is geen verbeelding. Ze denken wel dat ze het zich verbeelden, ze denken op een bepaald ogenblik dat ze een geest zien. Maar de Heere neemt dat misverstand weg en alle twijfel neemt hij weg, want hij wil hen ervan overtuigen dat hij waarlijk leeft. Want nu zo hebben de verschijningen van de Heere Jezus eigenlijk een drieërlei doel. Bewijs geven dat hij waarlijk opgestaan is, zijn discipelen bevelen geven omtrent hun toekomstige taak, en die discipelen en die discipelinnen vertroosten in hun verdriet en in hun persoonlijk leven, hen opbeuren, hen bemoedigen, hen, om het zomaar eens te zeggen, deelgeven aan zijn paasleven. En dat laatste, dat zien wij bijzonder ook in de geschiedenis van de verschijning van de Heere Jezus aan Maria Magdalena. Wie was deze Maria Magdalena? Men heeft haar wel geïdentificeerd met de zondares uit Lucas 7. Die vrouw die een keer binnenkwam in het huis van die fariseer waar de Heere Jezus gast was, en waar de Heere Jezus aanlag aan de tafel. En zo lezen wij dan in dat hoofdstuk Lucas 7 dat daar een vrouw was die van achteren kwam om Jezus' voeten nat te maken en hem te zalven. En dat is dan een vrouw die een zondares was. Zo staat het er enigszins eufemistisch in het Lucas-evangelie. Verzachtende taal gebruikt de evangelist daar, maar het betekent niet anders dat het een prostituee was. Men heeft Maria Magdalena met haar geïdentificeerd, maar ik denk dat daar geen schriftuurlijk aanwijsbare grond voor is. Het is niet onmogelijk, maar het is ook bepaald niet bewezen dat zij dat was. Het enige, of een van de weinige dingen die we met zekerheid omtrent Maria Magdalena weten, is dat ze bezeten geweest is. Dat zegt de schrift wel. Marcus 16 vers 9, en als Jezus opgestaan was des morgens vroeg, op de eerste dag der week verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Dat is echt de werkelijkheid geweest. Zij was bezeten, niet van 1, maar van 7 demonen die haar leven tiranniseerden en die haar lichamelijk en geestelijk in een verschrikkelijke toestand gebracht hadden. Zij was een hopeloos geval. Zij was iemand voor een inrichting. Zij was iemand die eigenlijk niet meer normaal onder de mensen kon leven. Zeker niet als ze die aanvallen van bezetenheid kreeg. Een stakker. Een vrouw die vreselijk gekweld is geweest. Een vrouw waar normaal geen omgang meer mee mogelijk was. Nu, de Heer Jezus heeft 7 duivelen uit haar uitgeworpen. En hij heeft haar van die tirannie verlost. En dat heeft haar zo'n band aan de Heere gegeven. Zo'n persoonlijke verbondenheid aan hem, dat ze niet meer bij hem weg wilde. Zij was dan ook, en dat is vervolgens wat het de schrift ons vertelt, zij was dan ook onder die vrouwen die Jezus steeds volgden. Lucas 8 vertelt ons daar wat van. En het geschiedde daarna, in het begin van Lucas 8 lees ik, dat hij reisde van de ene stad en het vlek tot het andere, predikende en verkondigende het evangelie van het koninkrijk Gods, en de 12 waren met hem, maar niet alleen de 12, en sommige vrouwen die van boze geesten en krankheden genezen waren, namelijk Maria, genaamd Magdalena. En dan staat het er nog een keer van welke 7 duivelen uitgegaan waren. En Johanna, de huisvrouw van Cusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen die hem dienden van haar goederen. Zij is dus bij de Heer Jezus gebleven. En zij heeft hem gediend met wat ze had, samen met die zusters, met die andere vrouwen, die eveneens de band van waarachtig geloof en liefde aan de Heere hadden. Ja, zeker, haar hart was vervuld met dankbaarheid tegenover de Heere die haar die weldaad van de verlossing geschonken had. Maar haar hart was ook vervuld met dankbaarheid, en dat ging er nog bovenuit, tegenover de Heere die haar verlost had van het verderf, die haar die genade geschonken had, dat hij zich aan haar ziel wilde openbaren. Nou, zo is dan de verhouding geweest tussen deze Maria Magdalena en haar Heere en Heiland. Er was niets in de hele wereld wat zoveel waarde voor Maria had als deze Jezus. Er was niemand in de ganse wereld die zoveel betekende voor haar als hij. En nu is hij gestorven. Nu is de wrede dood gekomen en nu heeft ze op een afstand toegekeken hoe zijn dode lichaam werd neergelegd in het graf. Haar helper, haar redder is er niet meer. Ze weet waar zijn dood lichaam is, maar hij zelf is weg. Ze heeft hem lief gehad met de zuivere liefde van haar ziel, maar hij is weg. En dat geeft haar ontzaglijk verdriet. Het is ook geen wonder dat er in dit gedeelte waar onze tekst in staat verschillende keren gesproken wordt over de haar tranen. Ze weende. Het heeft niet alleen verdriet en smart in haar ziel gegeven, ik denk ook angst, vrees. Want ze wist nog wel van toen, voordat hij kwam en voordat hij haar van die 7 demonen verloste, komen die boze geesten nou straks allemaal weer terug. En ze heeft gehoord, en ze herinnert zich dat die gelijkenis die Jezus eens een keer gesproken heeft over die boze geest die dat huis waar die in woonde verliet. Maar later kwam hij terug met nog meer anderen en het einde van die mens werd erger dan het begin. Zal dat straks haar lot zijn? Nu ze geen helper meer heeft? Nu de Heere haar tegen de aanvallen van Satan niet kan beschermen? Zal het straks met haar zo aflopen? Is het wonder dat ze overstelpt is? Is het wonder dat haar leven gekenmerkt wordt in die dagen door alleen maar verdriet hebben? Het is nog een wonder dat ze nog tranen over heeft.
op die zondagmorgen. Dat ze zich nog niet leeg geweend heeft. Alle glans is weg. Alle geluk is weg. En wat heeft het maar kort geduurd, dat geluk? Nog niet eens 3 jaar. En al haar hoop is weg. En alle uitzicht, het enige wat haar nu nog overblijft. Ja, ze kan nu nog naar het graf. En ze kan dan haar liefde nog besteden aan het dode lichaam van haar heiland. Maar het is slechts het dode lichaam van hem en meer niet. Maar goed, als dat dan het enige is wat ze nog doen kan, hem verzorgen, dan maakt ze samen met die andere vrouwen de afspraak dat ze dat op de vroege morgen van de eerste dag van de week, zodra de Sabbat voorbij is, zullen gaan doen. En zodoende vinden we haar in het begin van Johannes 20 op weg naar de hof van Jozef. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf. Ze wacht niet eens totdat de zon op is. Het is nog duister. Het is zo tegen het aanbreken van de dag aan. Maar rust in huis heeft ze toch niet. En in bed blijven kan ze toch niet. Dat is het enige wat ze nog doen kan. Haar liefde bewijzen aan het dode lichaam van de Heere Jezus. En dan komen ze in de hof van Jozef. En dan zien ze dat de steen weggewenteld is. Nieuwe schrik. En terwijl de andere vrouwen verder gaan, Johannes spreekt daar in het 20e hoofdstuk van zijn evangelie niet van, maar we vinden dat bij Marcus en we vinden dat bij Matthäus. Terwijl die andere vrouwen verder gaan naar dat open graf, en terwijl zij daar straks die ontmoeting met de engel hebben en later ook nog de ontmoeting met de Heere Jezus zelf, snelt Maria Magdalena terug naar Jeruzalem. Want zij moet dit vertellen aan de discipelen, dat het graf open is. Dat werkt zoveel ontsteltenis in haar ziel, dat ze de moed niet heeft om verder te gaan. Wat zou er nu weer gebeurd zijn? Vanzelf, ze hebben hem gestolen. En dat moeten de discipelen weten. En als ze dan later weer teruggaat naar de hof van Jozef en ondertussen niet weet dat die vrouwen, die andere vrouwen, al een ontmoeting met de Heere Jezus gehad hebben, en er ook niet bij is als Petrus en Johannes bij dat open graf komen, terwijl Petrus in dat graf gaat en Johannes daarna ook in het graf afdaalt, en dan gaat voor Johannes het licht op, dan ziet hij het en dan gelooft hij en dan weet hij, dan herinnert hij zich dat Jezus gesproken heeft van zijn opstanding en dat de schriften daar ook van getuigen. Maar Maria ziet dat allemaal niet en die hoort dat allemaal niet. Die is helemaal alleen die hof van Jozef ingegaan en die dwaalt daar wat rond met niet anders dan haar bezwaarde hart, dan haar verslagen geest, dan haar moedeloosheid, dan haar smart. En dan komt ze straks, als die vrouwen alweer weg zijn en als Petrus en Johannes ook alweer weg zijn bij dat graf vandaan, dan komt zij straks zelf bij het graf, peinzend over de vraag wat er toch kan hebben plaatsgevonden. En dan bukt ze zich in het graf, terwijl ze weent. En dan ziet ze, zo lezen wij, 2 engelen in witte klederen zitten, 1 aan het hoofd en 1 aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die engelen beginnen tot haar te spreken en Maria is er niet eens van ontzet. Die engelen zeggen tot haar: vrouw, wat weent gij? En zij geeft heel gewoon antwoord, alsof het helemaal niet vreemd is dat daar in dat graf een aantal engelen zijn. En ze geeft tot antwoord: omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Het dringt maar amper tot erdoor wat er is, wat die engelen vragen, dat het engelen zijn, dat het engelen in een leeg graf zijn. bijna mechanisch geeft ze antwoord. Zo is ze bezig met haar verdriet. En onbewust weet ze dat die engelen haar ook niet verder kunnen helpen. Ze geeft wel antwoord, maar dat doet ze bijna automatisch. Terwijl ze het gezegd, zodra ze het gezegd heeft, keert ze zich om. En zoekt ze niet verder onderwezen te worden via die engelen, nee. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts. Hier in dat graf komt ze ook niet verder. En als ze zich dan omgekeerd heeft, ziet ze buiten het graf Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. En ze denkt dat het de hovenier, de tuinman is, die ze daar op dit uur verwacht. Want die man zal zijn werk daar wel hebben. En ze kan alleen maar vragen, Heere, waar hebt gij hem gelegd? Ze gaat een ogenblik van de veronderstelling uit dat die tuinman misschien wel dat dode lichaam van de Heere Jezus verplaatst heeft. Hoe komt het dat ze zo blind is? Ze eigenlijk nauwelijks er erg in heeft dat er engelen zijn. Dat ze nauwelijks er erg in heeft dat die engelen tot haar spreken. Hoe komt het dat ze die tuinman, of die man daar voor de tuinman houdt? Is dat omdat er een vloers over haar betraande ogen hangt? Is dat omdat ze zo in en in verdrietig is alleen? Oh ja, dat heeft allemaal meegesproken. Want een mens kan door zijn verdriet zo beheerst worden dat hij ongevoelig is voor de werkelijkheid. Dat de dingen in zijn omgeving nauwelijks tot hem doordringen. Hij kan zo in zijn verdriet verzonken zijn dat wat er tegen hem gezegd wordt niet eens door hem gehoord wordt. Of slechts vaag tot hem doordringt. Maar het grootste probleem bij Maria Magdalena is niet dat ze door en door verdrietig is en dat ze tranen in haar ogen heeft. Het grootste probleem bij haar, net zo goed als bij de andere discipelen en de discipelinnen, is geweest dat ze de schriften niet verstonden. Het grootste probleem is het probleem van hun ongelovigheid geweest. Want ze waren stuk gelopen op de dood en de begrafenis van Christus. En ze verwachten op geen enkele manier dat hij weer zou leven. Terwijl hij dat toch uitdrukkelijk gezegd had. En terwijl dat ook uitdrukkelijk door de schriften verkondigd was. Ongeloof heeft hun ogen gesloten. Ongeloof heeft hem, Christus de opgestane, onherkenbaar voor hen gemaakt. En gemeente, als dat het probleem is, ongeloof, dan zal de Heere er zelf aan te pas moeten komen, want een ander neemt dat niet weg. Ja, dan zal de Heere zelf moeten komen en dan zal hij zelf moeten spreken en dan zal hij zelf de schellen van de ogen moeten laten wegvallen en dan zal hij zelf licht moeten laten schijnen, want anders blijft een mens voortgaan in die duisternis die hij door zijn ongeloof over zijn ziel gehaald heeft. Doet de Heere dat? Hij er zelf aan te pas? Maria heeft dat korte gesprek met de tuinman gehad. Hij heeft tegen haar gezegd, vrouw, wat weent gij? En toen heeft ze gezegd, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Maar net als toen ze dat korte gesprek met die engelen had, heeft ze zich ook nu eigenlijk weer in datzelfde ongelovige gedrag van die tuinman ook afgewend. Toen die engelen tot haar spraken en toen zij antwoord gegeven had, toen keerde ze zich om. En nu ze tot deze hovenier gesproken heeft, haar antwoord gegeven heeft, nu keert ze zich eigenlijk terstond ook weer van hem af. Want van hem verwacht ze ook niets. En terwijl zij alweer met de rug naar hem toestaat, spreekt hij weer. Eén enkel woord. Alleen haar naam. Maria. En ze keert zich om. En ze ziet hem aan. En ineens weet ze wie hij is. Hoe kon ze denken dat hij de hovenier was? Nu herkent ze zijn stem. Het zat niet op haar betraande ogen vast. Het zat op haar gesloten oren vast. Dat ze het eerst niet begreep wie het was die tot haar zei: vrouw, wat weent ge, wie zoekt ge? Het zat op haar gesloten oren vast. En met dat ene woord heeft deze Christus, de levende, dat wonder verricht dat haar oren opengaan. Dan herkent ze zijn stem. En terwijl ze zich omkeert en hem aanziet en haar ganse uiterlijk verandert, de gladde de uitdrukking op haar gezicht in één keer heel anders wordt, roept ze het en het komt uit de diepte van haar hart: Rabboni. Dat ene woord had zoveel kracht. Dat ene woord sprak met zoveel overtuiging dat haar blinde ogen opengingen. Want, en dat maakt de Heere Jezus hier waar, mijn schapen horen mijn stem. Hier is zo'n schaap afgedwaald. Want het heeft de onbedachte herder uit het oog verloren. En het heeft aan het woord van de herder niet meer gedacht. En het heeft zich door het woord Gods in de schriften niet meer laten leiden. Onbedacht was het op een dwaalspoor terechtgekomen. En had zichzelf in allerlei ellende gestort. Maar toch een schaap. Toch een schaap. En mijn schapen, ook al zijn ze zo ver weg, en ook al zijn ze zo in donker, en ook al zijn ze zo in de ellende, mijn schapen horen mijn stem. En ze herkent het. Het is zijn stem. Geen lange preek is ervoor nodig. Geen duidelijke uiteenzetting. Eén woord. En de nevel is opgeklaard. En dan roept ze het uit: Rabboni. Vol verwondering, toewijding. En tegelijk vol tederheid drukt ze in die ene titel uit alles wat er in haar hart leeft. Een titel die de Joden niet zomaar gebruikten. Normaal zeiden ze tot een leermeester, tot een onderwijzer: Rabbi. Ze zeiden niet zomaar Rabboni. Dat was eigenlijk een titel die alleen gereserveerd werd voor God. Maar ze noemt hem Rabboni. En ze geeft hem de eer die hij waardig is. Mijn grote meester. Mijn goddelijke meester. En terwijl ze het zegt, terwijl ze hem de eer geeft, dat hij een goddelijke leraar is, eigent zij hem zich toe. Mijn meester. De hare. O, daar had ze zich niet voor geschaamd. Dat had ze tegen die engelen ook al gezegd. Zij hebben mijn Heere weggenomen. Want die band die was zo persoonlijk geworden in haar leven. En nu is hij terug. En nu beleidt ze het ook voor hem. Mijn meester. En zo heeft de Heere haar weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij.
haar zak ontbonden en haar weer met vreugde omgord. Ja, wat een vreugde. Wat een verschil. Dat ene ogenblik of dat volgende. Dat ene moment. Waar hebt u hem gelegd? Zeg het eens, dan haal ik hem weg. Dan zal ik hem weer in zijn eigen graf leggen. En dat volgende moment. Rabboni! Dat moment waarop zij de ogen neerslaat in stil verdriet. In wanhoop, want niemand kan haar helpen. Niemand kan haar opbeuren. Die engelen in het graf niet, die tuinman niet. Wie zal er ooit nog wat voor haar kunnen doen? In de vrees en in de schrik die door haar ziel varen, als zij daar die boze geesten alweer dreigend op zich af ziet komen. En dat andere moment, waarin ze jubelt van vreugde, Rabboni, mijn goddelijke meester. Zo pas nog gefolterd, geslingerd, zo pas nog in wanhoop, zo pas nog aan de afgrond van haar bestaan. En nu in één keer, hij is er, hij die mijn ziel lief heeft, is het wonder dat ze zijn voeten vastgrijpt, dat ze hem bij zich wil houden. En zo is deze geschiedenis van de verschijning van de Heer Jezus aan Maria Magdalena ook een geschiedenis waarin veel onderwijs zit, gemeente. Laten we proberen daar wat van te leren. Het eerste, ik noemde u dat al, maar ik werk het nu even verder uit. Zal er licht komen in de duisternis van een ziel, dan zal de Heere zelf dat licht moeten ontsteken. Maria heeft twee engelen ontmoet. Nou, dat waren toch hemelboden, nietwaar? Dat waren toch gezanten van Gods wegen. Ze heeft de tuinman ontmoet. Zoals ze hem tenminste beschouwt. Maar ze kan er op die dag en op de komende dagen nog 100 ontmoeten, engelen en mensen. Maar de duisternis blijft. Er kunnen er nog veel meer tot haar spreken en aan haar vragen, vrouw, wat weent gij, wie zoekt gij? Maar de duisternis blijft over haar ziel uitgespreid. Ze kan engelen ontmoeten, ze kan Gods kinderen ontmoeten, ze kan evangelisten en profeten ontmoeten, maar de Heere zelf moet er aan te pas komen. Dat heeft zij ondervonden. En dat maakt de schrift ons op meer plaatsen duidelijk en dat leert ook de praktijk. Dat kan toch ieder die God in waarheid heeft leren kennen ook uit zijn eigen leven vertellen, nietwaar? Als het zo is, als dat de situatie van de ziel is dat we in donkerheid verkeren, voor het eerst of bij vernieuwing, want het is maar niet één keer in het leven, maar dat herhaalt zich, dat is de werkelijkheid die inderdaad helaas de werkelijkheid is. Ook Gods kinderen kennen tijden van donkerheid en duisternis. Maar of dat nou voor de eerste keer ingeleefd wordt, of dat het nou bij vernieuwing de gesteldheid van de ziel is. Als er donkerheid is, als er benauwdheid is, als er aanvechtingen zijn, als er strijd is. Ja, we kunnen op allerlei manieren het evangelie horen. En we kunnen het lezen en we kunnen de lectuur pakken die inderdaad geschikt is. En we kunnen door een ander op de weg gewezen worden en we kunnen door een ander vriendelijk en lieflijk onderwezen en vertroost worden. En het kan allemaal welmenend gebeuren en het kan allemaal liefderijk gebeuren. En een ander kan ons wijzen op de ruimte die er is in de goddelijke genade. Maar we hebben één ding nodig. Zeg gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil. En dat kan de Heer middelijk doen, ik weet dat.
De Heere kan dat doen door middel van de schriften die we lezen, of door middel van de prediking van het woord, of door middel van iemand die we ontmoeten en die door ons, door de Heere op ons pad geplaatst is. Dat is allemaal waar, maar dan nog doet Hij het als het werkelijk licht wordt. Mensen, zelfs engelen, zijn niet in staat om de duisternis weg te nemen, zijn niet in staat om de vrees weg te nemen, zijn niet in staat om Satan met zijn aanvechtingen tot zwijgen te brengen. Oh, je kunt door wat je hoort en door wat een ander tot je zegt en door wat je zo eens leest best wel eens een keer moed grijpen. En voor een ogenblik gaat het dan wel weer, maar het houdt niet. Het blijft niet zitten. Pas als de Heere de schellen van de ogen wegneemt, dan zien we. En dat is zo in het eerst, als de Heere in het leven van een zondaar begint te werken. Pas dan als Hij waarlijk zijn woord toepast aan het hart en als Hij door de kracht van dat woord moed en vertroosting geeft. Dan hebben we moed, dan hebben we vertroosting. En dat is bij vernieuwing ook het geval. Het is zijn werk. Oh, en dan kan een ziel er naar de mening, naar het oordeel van de omstanders soms dicht aan toe zijn. Gebeurt wel eens, niet waar? Dat we iemand ontmoeten, dat we met iemand in gesprek raken, dat iemand zo eens een keer in vertrouwen zijn hart voor ons blootlegt en dat er wel eens een keer zo wat geuit wordt van de verborgen hoop en van de vrees en van de worstelingen. En dan kunnen we voor onszelf denken, maar die is er dicht aan toe. Ja, dat kan wel wezen. Maar de ziel zal pas zien als God ingrijpt. Waarom is dat zo? Waarom was dat bij Maria Magdalena zo? Waarom kon die engel haar nou niet helpen? Waarom konden de discipelen elkaar niet helpen? Waarom is die boodschap die die vrouwen aan de discipelen brengen nou niet zodanig geweest en heeft dat niet zodanig effect gehad dat de discipelen werkelijk zijn gaan geloven? Nee, die eer houdt de Heere aan zichzelf. In de verwerving, maar evengoed in de toepassing van het heil, zal Hij duidelijk laten ondervinden dat het zijn werk is. God houdt die eer voor zichzelf. Hij spreekt tot de ziel. En daarom kan de ziel die waarlijk door de Heere bearbeid wordt ook niet tevreden zijn met wat hij zo eens opvangt en met wat hij zichzelf vertellen kan en met wat hij van een ander hoort. En hij kan niet bouwen op het oordeel van zijn medemens en hij kan niet steunen op de bemoedigingen die zijn medemens hem geeft. Hoewel, er zijn mensen die zich wel daarmee op de been houden. En als een kind van God maar goed van hen denkt, en als een bekeerd mens maar eens een keer een bemoedigend woord spreekt, dan kunnen ze voorlopig wel vooruit. Dat is niet zo'n best teken. Ik zeg niet dat je er niet eens moed uit mag grijpen. Ik zeg niet dat je er niet eens een keer wat aan mag hebben. Maar je kunt er toch niet van leven? Je kunt daar toch niet op steunen? Is het niet zo dat als Gods geest werkelijk in ons hart werkt, dat het dan fijn is en bemoedigend is als een ander eens een keer een woord spreekt waar we een ogenblik houvast aan hebben, maar dat te midden van dat alles onze ziel toch blijft hongeren, toch blijft verlangen naar een woord van de Heere zelf? Grijp je toch niet iedere keer weer naar dat woord van de levende God met de bede in het hart? Heere, mag het nu eens zo zijn dat ik uw stem hoor? Wilt gij nu eens tot me spreken? Dat is toch de weg waarlangs de Heere zijn volk onderwijst? Wel nu, inderdaad, zal er licht komen
dan zal dat inderdaad van Gods kant moeten komen. Maar, en daar zit er gelijk een andere kant aan. En dat is het vervolg, dat willen we vervolgens zien, als de tweede lering die we uit deze geschiedenis trekken, de hoofdoorzaak van de geestelijke duisternis is ons ongeloof. De hoofdoorzaak van de geestelijke duisternis is ons ongeloof. Wat er bij Maria Magdalena allemaal aan meegewerkt mag hebben, dat ze zo in het donker verkeerde en dat ze zo bedroefd was. Het punt waar het tenslotte op vast zat, was de ongelovigheid van haar hart. Had ze dan beter kunnen weten? Ja, natuurlijk. Maar ze verstond de schriften niet. En daarin was ze niet alleen, we zagen het al, daarin waren ze eigenlijk allemaal net eender. De vrouwen en de mannen, ze waren allemaal net eender. Het was verborgen voor hun ogen en alles wat de Heere gezegd had, het drong niet tot hen door. En alles wat de profeten gesproken hebben, het drong niet tot hen door. Daarin was Maria precies eender als Petrus en die was weer net eender als de andere discipelen en de andere vrouwen. Maar het bracht wel allemaal nadelige gevolgen met zich mee. Hoe komt het toch dat de mens de geestelijke dingen niet ziet? En ik zeg weer, dat is in het begin zo, maar dat is bij vernieuwing ook zo. Hoe komt het dat een onbekeerde de dingen niet ziet zoals God ze in zijn woord zegt? Hoe komt het dat een kind des Heren die toch wel eens licht gezien heeft en die toch wel eens het woord verstaan heeft en de kracht van dat woord wel eens ondervonden heeft, hoe komt het toch dat zo'n mensenkind steeds weer in het donker verkeert? Is dat toevallig? Is dat door tweede en derde oorzaken? Wel nee. Is dat omdat de Heere niet meer spreekt? Is dat omdat de Heere zijn barmhartigheden door zijn gramschap heeft afgesneden? Is dat omdat het woord Gods niet meer betrouwbaar is? Is dat omdat de Heere er een behagen in heeft te zijn in het duister te laten rondtobben? Nee, dat heeft een andere oorzaak. Ja, maar we zagen zo pas dat de Heere eraan te pas moet komen, want anders wordt het niet anders. Nou, dat is waar. Dat is waar. En houdt u dat maar vast. En dat is voor het eerst zo en dat blijft ook zo tot aan onze laatste snik. Een ziel zal nooit iets hebben, zal nooit houvast hebben, zal nooit een gebed hebben, zal nooit geloof hebben en kunnen beoefenen, zal nooit bemoedigd en bekrachtigd zijn, voor de eerste keer niet en voor de duizendste keer niet, als God zelf niet overkomt door zijn geestesbediening en als hij het woord niet krachtig en heiligend toepast aan het hart. Houd dat maar vast. Maar dat is niet de enige waarheid van de schrift. De andere waarheid is dat wij, al zijn we van de Heere afhankelijk, toch zelf verantwoordelijk zijn voor de duisternis. Kan dat dan? Ik weet het niet. Maar het is zo. De schrift houdt ons verantwoordelijk ook voor de duisternis. En voor dat ongeloof is geen verontschuldiging. Geen verontschuldiging. En de Heere komt vertroostend naar zijn discipelen toe. Jawel. Hij komt als de barmhartige heiland, als die goede herder komt die zijn verloren dwalende schapen opzoeken. En wat gaat hij teer met ze om? En wat doet hij er een werk aan om die duisternis te verdrijven? En wat heeft hij zich alle moeite getroost in het leven van de zijnen om iedere keer weer opnieuw licht te brengen? Maar daarmee spaart hij ze niet. We lezen in Markus 16, daarna is hij geopenbaard aan de elven daar ze aanzaten en verweet hun ongelovigheid.
en hardigheid des harten, omdat ze niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij uit de doden was opgestaan. En dat hebben ze ook nodig. Bemoedigend moeten ze worden toegesproken, vertroostend moeten ze worden opgezocht. Maar ook verwijtend moeten ze worden aangesproken door de Heere die er alle recht toe heeft om zijn discipelen het kwalijk te nemen dat ze niet geloofd hebben. Dat is ernstig. Dat er in het mensenhart zoveel ongelovigheid is. Alsof het woord van God niet betrouwbaar is. Alsof wat de Heere gezegd heeft en wat de Heere heeft laten zeggen door zijn dienstknechten, de profeten, ons vertrouwen en ons geloof niet waard zou zijn. En daarom de eerste oorzaak en de hoofdoorzaak van de geestelijke duisternis is ons ongeloof. Wie van ons verdient niet het verwijt van de Heere Jezus? Zeker verdient dat diegene die altijd nog in ongeloof voortleeft en die nog nooit naar God gevraagd heeft. Het woord van God is u verkondigd, maar is het nou het woord van God of niet? Is het nu waar of is het nu niet waar? Als de Heere in zijn woord zegt, het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Is dat nu waar of niet waar? Is het nu waar of niet waar? Als de schrift zegt, die de Zoon heeft, heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Is het waar of is het niet waar? Als het waar is, waar ontleent u dan de moed vandaan om onbekeerd te zijn? Waar hebben we de moed vandaan? Als het waar is wat de schrift zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven. Vreselijk is het te vallen in de handen van een levend God. Waar ontlenen we de moed dan aan om toch onbekeerd naar die laatste dag van ons leven toe te reizen? Weet u waar we de moed aan ontlenen, aan het feit dat we het eigenlijk niet geloven? We geloven het niet, dat we sterven gaan. Ah, dat geloven we niet. We geloven niet dat we God moeten ontmoeten. We geloven niet dat onze zonden ons straks voor eeuwig doen verzinken in de buitenste duisternis. We geloven niet dat als wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, zoals die ons in Christus gepredikt wordt, dat er dan geen slachtoffer overblijft voor de zonde. Gemeente, als we het zouden geloven, dan zouden we toch haast maken om geborgen te worden? Als we het geloofden dat de Heere spoedig kan komen om met ons af te rekenen, dan zouden we toch haast maken om nu nog geborgen te zijn voordat de Heere komt, dan zouden we nu toch nog onze zonden gaan belijden en om genade smeken. Maar omdat we het niet geloven, blijven we in de blindheid en in de duisternis. En dat geldt als wij van eigen gerechtigheid onze grond maken. Geloven we het echt? Is het waar of is het niet waar? Dat alleen wie in die gekruisigde Christus gelooft en dat alleen hij of zij die in hem geborgen is, werkelijk veilig is. En dat alles wat wij denken te hebben en denken te doen en te presteren en alles waar wij zo trots op zijn en waar we op bouwen en waar we achter schuilen, dat dat voor God geen bescherming biedt. Al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Geloven we dat? Is dat waar? Als we het echt zouden geloven,
dan zouden we haast hebben om bij die gekruisigde Christus terecht te komen. En dan zouden we van al die steunsels en leunsels waar wij nu op bouwen en waar wij nu wat mee zijn, afstand doen. En dan zouden wij al die gerechtigheden van ons als een wegwerpelijk kleed beschouwen. En bidden, vluchtend bidden en bidden tot de Heere vluchten en tot hem zeggen, geef mij Jezus of ik sterf. Maar we geloven het eigenlijk niet, want we kunnen met onze eigen gerechtigheid nog aardig uit de voeten. En we bouwen nog op allerlei dingen van onszelf. En we hebben nog zoveel waar we nog op steunen. En we zijn nog nooit arm en naakt en blind voor God geworden. Rijk en verrijkt en geen ding gebrek. En ge weet niet dat ge zijt jammerlijk en arm en blind. Daar zit het op vast. We zijn blind. We zien het niet, omdat we het woord niet geloven. En dat is na ontvangen genade ook zo. Dat is in het leven van Gods kinderen menigmaal zo. Ten diepste komt het iedere keer weer neer op dat verschrikkelijke ongeloof dat er tussenin zit en dat ons in de duisternis houdt. O, geloofden we het woord van Christus maar, geloofden we het woord van apostelen en profeten maar we zullen, volk des Heren, het de Heren moeten gaan belijden en blijven belijden tot aan het einde van ons leven. De zonde van ongeloof. God niet op zijn woord geloven, aan dat woord van God niet genoeg hebben. We zullen het met smart en met droefheid moeten erkennen dat dit de wortel van zoveel kwaad is, dit God onterend ongeloof. En dan in de derde plaats, de Heere vervult zijn belofte, namelijk dat degene die zoeken vinden zullen. Dat is weer heel wat anders, maar dat vinden we ook in deze geschiedenis. Want het mag allemaal erg zijn, het is ook allemaal erg. Maria heeft zichzelf in het duister gebracht. Maria heeft de schriften niet verstaan. Maria heeft er geen acht op geslagen wat de Heere gezegd heeft. En daardoor is ze in donker. En onbedacht heeft ze de herder uit het oog verloren, maar het leeft toch steeds in haar hart. En ze mag dat ook in oprechtheid zeggen. Met alles wat ze beleiden moet aan zonde en aan ongerechtigheid en aan ongelovigheid, mag ze toch ook oprecht tot de Heere zeggen wat die dichter van de 119e psalm zei. Ai, zoek uw knecht, want hij volhardt naar uw geboom te horen. Weet u, en dat is nog zo'n zegen bij deze Maria. Ze kon het er niet in uithouden. Ze had het moeilijk, ze had het verschrikkelijk moeilijk. Ze was diep bedroefd, ze was bang en bevreesd voor de terugkeer van de boze geesten. Ze heeft geen hoop meer, want wat kan je nog hopen als het graf het laatste is en als Jezus daarin neergelegd is en als nou ook dat graf nog open is en als zijn dode lichaam er niet eens meer is, wat kan een mens dan nog hopen? En toch, en wat is dat nou geweest in haar leven? Dat was van God. Toch bleef ze zoeken. Toch bleef ze zoeken. En ze geeft antwoord als die engelen haar de vraag stellen. En ze geeft antwoord als die tuinman haar de vraag stelt. Het is waar, ze zoekt een dode Jezus. Haar ongeloof kan geen andere Jezus bedenken dan een dode Jezus, maar ze zoekt hem. Ze maakt ernstige fouten in haar zoeken, menende dat het de hovenier was. Kun je dat menen, Maria, als de Heere Jezus is? Ken je hem dan niet meer? Maar ze zoekt hem. En dan maakt de Heere het waar, wat hij gezegd, wat hij beloofd heeft. Die mij zoekt, die zal mij vinden. Verrassend, ja, verrassend. Tot haar diepe verwondering. Maar ze mag het ondervinden. Wat haar oren hem eens hebben horen zeggen, zoekt en gij zult vinden. En gemeente, dat is nou nog zo. En nou verdedig ik het verkeerde zoeken niet.
En nou zeg ik niet, als u maar zoekt en dan doet het er niet toe op welke manier en op welke plaatsen. Of u dan bij de tuinman terechtkomt terwijl u bij de Heere Jezus moet zijn, dat maakt allemaal geen verschil. Nee, nee, de Heere wijst ons in zijn woord de weg aan en die weg zullen we moeten gaan. Maar de praktijk leert, en dat is de ondervinding van alle die de Heere mochten vinden, dat dat zoeken nou ook weer niet zo bijzonder was. Niet waar? En daarom doet de Heere het ook niet, omdat wij zoeken, op grond van ons zoeken. De Heere heeft zich niet aan Maria Magdalena geopenbaard, omdat ze nou zo lang getopt had en omdat ze het nou zo lang volgehouden had en omdat ze zo ernstig met de dingen bezig was, omdat ze een ernstige vrouw was. De Heere heeft niet tot haar gezegd, Maria, omdat uiteindelijk ze lang genoeg gezocht had. Nee, nee, het was niet om haar zoeken, het was niet op grond van haar zoeken, want daar was best nog zoveel op aan te merken. Ook dat goede werk was onvolkomen en met zonde bevlekt. En kijk eens terug, u die de Heere hebt mogen vinden, u die door de Heere gevonden bent. Durft u nogal zo hoog op te geven van dat zoeken? Wat een gebreken zat er daar niet in. Wat een traagheid was daar niet in. Dat had veel ernstiger gekund. Dat had veel aanhoudender gekund. Dat had veel godvruchtiger behoren te zijn. Dat had veel anders behoren te wezen. Ook met ons ernstige zoeken en met ons vurig bidden en met ons smeken om genade kunnen we God niet behagen. Maar toch bewijst hij het met al de gebreken die er aan het zoeken verbonden zijn, dat hij de wens van die hem zoekt niet beschaamt. Toch bewijst hij het dat hij niet voor niets gezegd heeft, zoekt en gij zult vinden. Zoekt u, gaat het u echt om hem? Om hem. Om die enige die verlossing kan schenken, om die levende, hem die de dood heeft overwonnen en die ook in uw leven alleen de dood overwinnen kan. Gaat uw ziel naar hem uit, houd dan aan. Bid om licht van Gods geest om op de rechte wijze en in de rechte weg en op de juiste plaats te zoeken. Maar versaag niet, zo hij vertoeft. Verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. Daar kun je wel eens aan wanhopen, dat deed Maria denk ik ook. Maar toch, hij heeft het gezegd en hij zegt het nog, wie zoekt, die vindt. En dan tenslotte nog deze ene gedachte en dan heeft de Heer ook maar één woord nodig om het geloof te laten doorbreken. Dan heeft de Heer maar één woord nodig om de schellen van de ogen te laten vallen en het geloof te laten doorbreken. Dan hoeft hij alleen maar Maria's naam te noemen. Dat ene woord, door hem gesproken, door hem van goddelijke krachten voorzien, dat ene woord, dat dringt door tot haar hart. En dan gebruikt de Heere hier in dit geval haar eigen naam. Kijk, toen die engelen tot haar spraken, zeiden ze, vrouw, wat weent gij? En toen die tuinman, althans zij dacht dan dat het de tuinman was, voor het eerst tot haar begon te spreken, zei hij ook, vrouw, wat weent gij, wie zoekt gij? Maar dat laat de Heere nu vallen, dat is te algemeen nog. Vrouw, die zijn er zoveel. Maar als de Heere werkelijk met de ziel gaat onderhandelen, dan maakt hij het algemene heel persoonlijk. Dan past hij het ook in de manier van spreken toe. En dan richt hij zich zo uitdrukkelijk tot haar, dat er geen misverstand bestaan kan wie hij bedoelt, wie er door hem aangesproken wordt. Dan brengt hij, mag ik het zo zeggen, dan brengt hij zijn woord ook helemaal op het juiste adres. Dan wordt dat woord dat hij spreken wil tot het hart dat schreien tot hem vlucht en dat op hem hoopt en dat tot hem uitgaat. Dan wordt dat woord niet op een verkeerd adres bezorgd, maar dan komt het op de juiste plaats terecht. Maria,
Nou, die naam die kenden ze al zo lang. Daar heeft haar vader er ook al mee geroepen. En misschien wel eens vermaand, Maria. En daar heeft haar moeder er ook wel eens bij genoemd. Misschien nog wel eens vertroost, Maria. Nu zegt hij het. Heel persoonlijk. Nu zegt hij het. En ze hoort het met haar hart. Aan algemene waarheden heeft ze niet genoeg. Maar het woord toegepast in haar ziel. En het draagt vrucht ook. Gemeente, zo doet de Heere dat toch. De omstandigheden mogen verschillen en de weg waarlangs die dat doet mag verschillen. En we moeten van Maria Magdalena geen model maken in die zin dat het nou bij ons allemaal zo moet. Maar wat er dan ook verschillend mag zijn in de behandeling die de Heere tussen met haar heeft gehad en de behandeling die hij een ander van zijn kinderen geeft. Maar zo doet hij het. En zo wordt het ook beleefd. De Heere komt toch op een gegeven ogenblik tot de zijnen. En hij heeft een onderhoud met hen onder vier ogen. Zo. Dat je het verstaat dat het om jou gaat. En dat de Heere tot dat hart spreekt. En dan kun je dat niet misverstaan. Dan weet de ziel dat. Dan ondervind je dat. Daar zijn geen algemene waarheden. En als er algemene waarheden zijn, gemeente, dan worden ze op een bepaald ogenblik door de Heere toch persoonlijk toegepast. Dan gelden al de beloften voor al Gods kinderen. Jawel, en dan is het ons ongeloof als we er niet uit leven kunnen, ook dat. Maar dan is het toch ook zo dat de Heere zo'n belofte neemt en dat hij die persoonlijk toepast aan de ziel. En bij de een dit en bij de ander dat. En dan is hij het toch die met dat ene woord, en daar is vaak maar één woord voor nodig, met dat ene woord de ziel opbeurt. En tot Maria zegt hij, Maria. En tot een ander zegt hij, vrees niet. En tot een derde zegt hij, ik ben het. En tot een vierde zegt hij, weer wat anders. Maar dat ene woord, toegepast op de omstandigheden, persoonlijk gemaakt in de ziel, dat is genoeg om het geloof te laten doorbreken. Je kunt dat niet verklaren. Wie dat zoekt te verklaren, die zoekt iets onmogelijks. Dit is alleen te beleven. Dit is het geheim dat er geleerd wordt daar waar de ziel de Heere ontmoet. En dat kent niet degene die van de omgang met de Heere geen verstand heeft. Dat kent ook niet degene die alleen maar bij algemene waarheden leeft en die altijd de belofte maar voor het grijpen heeft en die het allemaal zo kan toepassen en die er altijd bij leven kan zoals hij dan zegt. Die kent van die persoonlijke omgang met de Heere en van dat persoonlijk aan en toegesproken worden niets. Maar zo werkt de Heere wel. En de vrucht, als het persoonlijk wordt toegeëigend, als de Heere daar in het binnenste, in de verborgen diepten van het hart zijn liefde uitstort en als hij die liefde meegiet met dat ene woord, met die naam Maria. De vrucht, dan breekt het door. Rabboni. En dan kan het zo helder en zo duidelijk doorbreken dat althans op dat moment de twijfel helemaal weg is en de vrees helemaal overwonnen is. En dat het ook terstond mag komen. Dat mag later best betwist worden. Dat zal ook best betwist worden. Maar dat op dat moment de ruimte zo groot is dat het geloof tegelijk mag toe-eigenen. Mijn meester. En dan grijpt ze hem vast, ze moet nog meer leren. Maar dat ene woord is genoeg om haar geloof te laten doorbreken. Thomas, wat heeft hij er niet mee gezeten? En wat heeft hij zichzelf ook niet met de duisternis laten leven, nog een week langer dan nodig was? Nog een week langer dan de anderen.
Want die heeft er een theorie van gemaakt in zijn ongeloof. Als ik niet zie, als ik niet met mijn eigen handen. Jawel, en zo kan een mens zich in zijn ongeloof ook nog verdedigen. Maar als de Heere komt, een enkel woord. En Thomas, net eender als bij Maria Magdalena. En het was een heel ander karakter. En toch was zijn weg ook nog weer anders. Maar het breekt ook bij hem door. Mijn Heer en mijn God. Dat is paasfeest. Dan heb je het niet uit de beschouwing. Dan heb je het niet uit de verte. Maar dan is het de vrucht van het levendmakende woord. Dan is het de vrucht van de kracht die de paasvorst aan zijn eigen woord geeft. Dan is het de vrucht van hem die zijn schapen zoekt en die ze niet verloren laat gaan. Amen. Psalm 97, het zevende vers. Zeggen u ootmoedig dank voor wat u ons wilde geven, ook in dit avonduur. Nu gij ons de schriften weer deed openen en nu we iets mochten zien uit het leven van deze Maria Magdalena. En meer nog uit het leven van uw opgestane Christus. Want het gaat ook in deze geschiedenis om u en om de manier waarop u tot haar kwam. En om het wonder dat u aan haar schonk en de genade die u aan haar bewees. Een onwaardige was ze, een ongelovige en de duisternis was gevolg van haar eigen dwaasheid. Had ze maar meer geluisterd, had ze maar geloofd en zo is het altijd, heren. Zo is het altijd, ook in het leven van uw kinderen. O, wat blijft het nodig dat u eraan te pas komt. Wat blijft het nodig dat u ze bezoekt. Alle onderwijs van het verleden heft de noodzakelijkheid van een nieuw bezoek niet op. Alles wat ondervonden werd, het maakt uw vernieuwde komst niet overbodig. Heren, wij bidden van u, bezoek uw volk, verkwik uw erfdeel. Zeg het tot hun ziel. En wilt gij de kracht van uw woord bewijzen? Wilt gij de vrucht op uw woord schenken? En mag dat geloof beoefend worden, Heere? Rabboni, mijn meester. Heere, we bidden van u dat gij geven wilt, dat uw woord, ook het woord van vanavond, vrucht mag dragen. Dat het zijn werk mag doen, dat het geven mag, Heere. Dat er ook in ons leven iets gekend, iets beleefd mag worden van wat het paasfeest inhoudt. Wat zou het erg wezen als we weer Pasen vierden. Als weer het paasevangelie in ons midden verkondigd werd en als we nog allemaal net dezelfde mensen bleven. Ach, Heere, dan zal het tegen ons getuigen. Terwijl gij het bedoelt dat het tot ons voordeel zal zijn. Mag dat dan zo wezen, Heere? Wees met een ieder van ons. Breng ons ook aan de dag van morgen nog weer in uw huis. En wilt gij geven dat ook dan uw woord in ons midden verkondigd mag worden ongehinderd. En dat er dan ook vrucht mag zijn. Hoor ons, Heere, in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood.
Van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.